Geliefde gemeente, het woord voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Handelingen 3. En ik lees u daaruit voor het 16e vers. Handelingen 3 vers 16, daar spreekt het woord van de Heere aldus. En door het geloof in zijn naam, heeft zijn naam deze gesterkt, dien gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij waren bezig met voor de vierschaar van het woord. We zijn de vorige keer, dat is al een paar weken geleden, zijn wij gekomen bij het 14e vers. En als ik me goed herinner, moeten wij bij vers 15 beginnen. Nog even wil ik u eraan herinneren. Het ging om de confrontatie met het woord van God. De boodschap dat de verachte Jezus van Nazareth de verheerlijkte is. Dat de dode leeft. Dat de gevloekte de gezegende is. En dat hij, die als allerafschrapsel de laagste plaats heeft ingenomen, nu gezeten is aan de rechterhand der majesteit van God in de hoogste hemelen. En ik heb de vorige keer daar al op gewezen, en dat herhaal ik nogal eens, dat wij moeten ons trachten in te denken het ontzettende spanningsveld dat door deze boodschap wordt gecreëerd door de geest. Dat het als het ware haaks op elkaar staat. Wat de leiders van het volk hebben rondgestrooid. Wat velen van het volk hebben aangenomen. Dat er een einde gekomen is aan deze Jezus van Nazareth. Sommigen hebben het met blijdschap, anderen met gemengde gevoelens aangehoord. Maar toch, die boodschap van de geest door Petrus' mond drijft de zaak zo naar een crisis, dat er geen derde weg meer overblijft. Het zal of voor of tegen zijn. Of vergaderd of verstrooid. En allebei die aspecten komen telkens aan de orde. Verstrooiing, tegenstand, maar ook vergadering. Straks, als door deze reden die een keerpunt betekent voor de Pinkstergemeente, want naar aanleiding van deze gebeurtenissen gaat de vervolging straks beginnen. Maar door deze prediking heeft de Heilige Geest het getal van de kerk, van degene die geloofde, gebracht op 5000 mensen. Dus je voelt hoe groot de actie, de vaart is die ons in dat Handelingen 3 beschreven wordt. Nou, dat voorgaande, dat waren al die tegenstellingen. Zij hebben verloochend. Ze hebben overgeleverd. Ze hebben onrecht gedaan, want de wereldlijke rechter vond geen schuld in hem. En als toppunt van boosheid en verkeerdheid hebben ze een doodslager begeerd. Dat hij hun geschonken zou worden. Je voelt die bittere tegenstelling. En, daar gaan we nu verder, en de vorst des levens hebt gij gedood. Dat is een naam die alleen gegeven wordt in de Bijbel aan de Heere Jezus Christus. De vorst des levens. Het komt nog op een paar plaatsen voor, in het Nieuwe Testament, onder andere in de Hebreeënbrief, waar we lezen van de voleinder des geloofs. En de leidsman, beter, de leidsman des geloofs. En de leidsman van de zielen. Daarom, het woord betekent eigenlijk iemand die het leven bewerkt en iemand die op de weg van het leven voorop gaat. Als het ware als een eersteling, als een voorganger. En de Statenvertalers hebben het weergegeven, omdat ze dachten ook zeer terecht aan de glans en de luister van deze persoon, Jezus Christus, hebben het weergegeven met het woord vorst. Vorst des levens. Dat zegt Petrus, dat was hij. Daar moet je uiteraard een oog voor krijgen om dat te zien. Want die vorst des levens was ook vorst des levens toen hij geen gedaante nog heerlijkheid had. Toen we zeiden, de toren van God rust op hem. Toen hij veracht en verdrukt werd. Toen was hij die God, mens in één persoon. Hij was de vorst des levens. Petrus wil niet alleen zeggen dat hij nu de vorst van het leven is. Maar dat hij het was. In dezelfde was het leven en het licht. En dat is het leven van de mensen en het licht voor de mensen. Ik ben een licht in de wereld gekomen. Nou moet je trachten, ja, even heel menselijk gezegd, dat paradoxale daarin aan te voelen. Hij heeft zelf gezegd, ik ben een licht. En toch, naar menselijke maatstaven, is dat licht hoe langer hoe meer geblust tot in de dood toe. Is hij nou alleen de vorst des levens op die momenten? Dat hij tegen Martha zegt, Martha, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, die zal niet sterven in de eeuwigheid. En hij ging naar het graf. En hij riep, Lazarus, kom uit. Dat klopt een klein beetje met onze voorstelling van de vorst des levens. Maar, ik zei immers al, het woord betekent ook de bewerker en de leidsman tot het leven. En dan komt dat paradoxale karakter uit. Wie kon nou die prediking geloven? Dat die verachte knecht, die bebloede Messias, waar de mensen om lachten, om zijn Messias zijn. Wij weten van hoe onmogelijk het voor de discipelen werd, dat ze er geen raad mee wisten, met zijn tranen met zijn verdriet tot de dood toe, met zijn verbazing, met zijn overgave, met zijn veroordeling, met zijn kruisiging, is er geen raad mee. Toen hield in hun waarneming dat vorst des levens zijn op. Dat komt toch niet. Daar wil ik nou even uw aandacht voor vragen. Dat hij juist in die priesterlijke bediening, in die staat van zijn vernedering, de vorst des levens is en was. Dat zegt de Heilige Geest. Voor de Vader is zijn geringheid en zijn nederbukken tot in de dood, is voor de Vader een zaak van welbehagen. Als de Vader hem daar ziet kruipen in de hof, terwijl zijn zweet werd als grote droppel bloed, dan is hij voor de Vader, waar niemand het meer ziet, is hij de vorst des levens. En juist in dat bloed en in die wonden is hij ook de vorst des levens. Petrus is erachter gebracht. Hij wist het niet van zichzelf. Niemand van de discipelen en van de omstanders, bij mijn weten, die daar doorheen kon zien. Of beter gezegd, die in die lijdende knecht de vorst des levens zag, de moordenaar aan het kruis. Ja, die wordt ons gemeld dat die man in één ogenblik door het geloof zag, ik hang naast de vorst des levens. Maar dat was een wonder. Zou u dat kunnen denken? Wij staan erachter. En dan denken wij, ja, maar het stond toch in de schriften. Dat is waar, het is onze schuld. Maar komt juist daar in onze geestelijke doodstaat niet zo duidelijk uit. Wij dwaalden allen als schapen. En wij keerden ons en ieder naar onze eigen weg. Onze weg is een heel andere weg. In onze gedachten kan het ver komen met een vorst des levens, maar voordat de dood zijn vangarmen definitief sluit om de vorst, moet er toch iets gebeuren. Al is het dan maar op het laatste moment, waar de spotters van zeiden, dat hebben de discipelen gehoopt, en de vrienden. Maar de spotters die bedoelden het hatelijk, indien gij de Christus God zijt, kom af van het kruis, verlos uzelf. Dan zullen wij geloven. Is dat niet precies uitgetekend de gedachte van de mens? Ook al spot hij niet, zoals de discipelen niet konden spotten. Maar als dat gebeurd had, dan hadden ze een gat in de lucht gesprongen van blijdschap. Dan hadden ze gezegd, het is toch waar! Hij is de vorst des levens. We hadden het vermoed. Maar we zijn een ogenblik de kluts kwijtgeraakt. Maar zie, daar komt hij aan. Daar staat hij op tot de strijd. Daar zal hij zijn vijanden verstrooid doen vluchten. Dat had nou geklopt met onze gedachtegang. De koning, de profeet, maar de priester die zich laat slachten en die werkelijk de dood ingaat, dat is voor vlees en bloed niet aannemelijk. Is dat mijn koning? Zo is die priesterdienst van de Heer Jezus Christus zo'n verborgenheid, waar wij ook mee te maken. Wij realiseren het ons niet. En een mens heeft de neiging om daar overheen te stappen. En eigenlijk te beginnen, ja, bij die triumfator over dood en graf. Terwijl het zo nodig is om die vorst des levens, nou ook als vorst des levens, door het geloof te aanschouwen, als die zichzelf ontledigende knecht, die geen gedaante nog heerlijkheid had, dat wij hem zouden begeerd hebben. Want al het andere is daarvan afhankelijk. Van dat offer op Golgotha. Van dat priesterwerk. En je weet het, je ziet het uit de discipelen. De discipelen, ik hou niet zo van vragen op de spits drijven. Je hebt mensen met die strikvragen en zo. En ja, hoe ver, en dan willen ze precies weten hoe je daar nou over denkt, hoe ver die discipelen nou waren. He, dat waren kinderen des Heeren. Maar ik vind toch, ze hadden er geen oog voor. Er was geen plek voor. Er was geen plek. Dat is pas gekomen bij zijn verschijningen, langzaam, is dat uit de schriften, door het onderwijs van de Heer Jezus, in die tijd dat hij nog op aarde geweest is, en later door de Heilige Geest, die zal u in de waarheid leiden, is dat duidelijk geworden. Dat nou de vorst des levens was, waar Petrus tegen zei, na zijn bevattingen, doe u zelf geen kwaad. Wees u zelf genadig. Wij weten wel beter. Wij weten dat u hoeft maar één woordje te spreken en de hele bende gaat op de vlucht. En de storm bedaart en de golven zwijgen stil. En de mensen die durven geen vinger naar u uit te steken, wees u zelf genadig. Dat zal u niet geschieden. Want u kunt er wel voor zorgen dat dat niet gebeuren kan. Zeg je dat Petrus daar enig besef had? Dat als dat nou niet zou gebeuren, dat hij niet zalig kon worden. Niet in die verzoende gemeenschap met God zou kunnen geplaatst worden. Dat zag hij niet. Daarom moet je erop letten. Petrus, die zegt dit nu, want de Heere heeft hem geleerd. En hij heeft het ter harte mogen nemen. Hij zou het nooit meer zeggen, wat hij wel gezegd heeft. Nu is voor Petrus, niet alleen omdat hij aan de rechterhand des vaders is. Nee, maar juist is voor Petrus en de apostelen de sluier opgelicht. Hij is zo vorst des levens. Zo is hij de redder geweest, in zulk een nood en dood verzonken. Anders had er ook geen opening kunnen wezen om deze mensen aan te spreken vanuit dat evangelie. Om ze te bepalen bij de vergeving. Dat God zulke snode daad kan vergeven. Had dat niet gekund. Maar nu wel. Ik heb de vorige keer al gezegd, hij gebruikt hetzelfde woord verlogen wat hij zelf gedaan heeft. Daarom kan hij het ook zeggen. Mag hij het ook zeggen. Gebruik de Heilige Geesten. Nou, tegenover die moordenaar dus, die zij begeerd hebben, staat de vorst des levens. Die dierbaar is voor een ieder die gelooft. Juist als de man van smarten verzocht in krankheden. Tegenover die moordenaar staat deze vorst en die hebt gij gedood. Dat is een misdaad. Want dat betekent dat we vijanden zijn gebleken van onze eigen zaligheid en van de zaligmaker. Als we de kans gekregen hadden, hadden we het voor eeuwig verhinderd dat er langs deze weg verzoening zou gekomen zijn. Dat moet je toch eens indenken. Dat God en Christus en God in Christus nou eigenlijk de hele wereld en de hele kerk tegen hebben gehad. Dat vriend en metgezel zelfs, bewust en onbewust, daar niets van hebben willen weten. En dat God toch zonder ons en toch voor ons die weg gegaan is. Dat is onbegrijpelijk. Kijk, dat is ook een van de kernen van het evangelie. Wij komen niet om iets klaar te maken, om iets te bereiden of om een of ander werkstuk te maken of een uitvinding te doen. Wij worden geconfronteerd met een tafel die al bereid is, waar alles op staat. Spijs en drank, het vette van zijn huis, een beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Het staat allemaal klaar. Komt niks meer in aanmerking. Ik kan ook niks meer meebrengen eigenlijk, al proberen we dat. Het is buiten ons. Door de Heere in orde gemaakt. Er kan alleen maar van geprofiteerd worden. Begenadiging. Ogen die geopend worden om dat geheim te mogen zien. En daarbij jezelf te mogen verfoeien als zo'n walgelijk schepsel. Dat nochtans de stem hoort, kom, alle dingen zijn gereed. Er is niks meer aan te doen. Ik ben vaak zo blij geweest met die gedachte ook, hè? Uit het woord, dat er niemand is die dat nog terug kan schroeven. Dat kan niet meer. Je kan je eigen wel terugschroeven. Je kan natuurlijk, wat Paulus of een van de apostelen zegt, de raad Gods verwerpen. Maar het kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Een verdrinkende wereld in de boosheid. Een slapende kerk in zorgeloosheid. Hoe droevig ook. Maar dat kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Hij is gedood en we hebben hem niet op kunnen wekken. Ook dat is geprobeerd te voorkomen. Een zegel en een wacht. Maar God heeft hem opgewekt. God. En niemand heeft het kunnen zien. De wachters zijn achterover gevallen en zijn op de vlucht gegaan. En toen er mensen kwamen, toen was het al gebeurd. Ja, dat mag ons nou vervullen met vrolijkheid. Dat God zijn eigen weg gaat. Zijn eigen gang. Dat geeft ook de ruimte om in allerlei omstandigheden waar we in terecht kunnen komen. Die soms zo moedbenemend kunnen zijn. Waar het leven mee gemoeid is. Om die boodschap waar God het schenkt te mogen zeggen. Bekend maken. Daar is verzoening. En de Heere heeft een afgesneden zaak gedaan op de aarde. Hij heeft zijn heilig kind opgewekt. Waarom staat er hier niet opgestaan? Omdat Petrus die wil die allerinnigste relatie aanduiden. Tussen God en die Jezus van Nazareth. Hun woeste tegenstand, hun werkzaamheden om hem in de dood te krijgen en in het graf te houden, tegenover God, die in majesteit en heerlijkheid zegt, mijn zoon, sta op en hem bij de rechterhand grijpt. Die tegenstelling. Welke God opgewekt heeft uit de dood. En zegt hij, daar zijn wij getuigen van. Dat zijn geen smoesjes. Ik heb er al iets van gezegd de vorige keer, als ik me goed herinner. Uit de Korinthebrief. Dat hij verschenen is. En 500 broeders op eenmaal. En aan Petrus en aan Jacobus en aan de apostelen. En ten laatste aan mij, zei Paulus, als aan een ontijdig geborene. Wij zijn getuigen. Ja, je kunt modern zijn of vrijzinnig of hoe dan ook, maar wat moet je daar nou mee hebben? Moet je gewoon zeggen, ja, dat hebben die mensen verzonnen. Waren dat daar type van mensen voor om een verhaaltje te verzinnen? En dan zoveel? In de Korinthebrief schrijft Paulus waarvan het merendeel, waarvan sommigen ontslapen zijn en het merendeel nog leeft. In die tijd kon je het gaan vragen. Persoonlijk. Hebt u de Heer Jezus gezien na zijn kruising? Dan zouden er honderden geweest zijn die hadden kunnen zeggen, jazeker, in Galilea, op de berg. Gek dat de mensen nou nog zo hun best doen om dat graf maar dicht te houden. En te verzegelen. Nadat het zo duidelijk openbaar gekomen is. God heeft hem opgewekt. Is typisch. Een orthodox Joods man. Leraar in het Nieuwe Testament in Jeruzalem. Die geeft toe dat Jezus is opgestaan. Hij is niet de Messias volgens hem, maar dat hij opgestaan is, zegt hij, ja, dat kan ik eigenlijk niet ontkennen. Als ik dat lees van die getuigenissen, verschillende getuigenissen over de opstanding. Trouwens, dat is geen vreemde zaak, zegt hij, voor ons. Opstanding is niet onbekend in de geschiedenis van Israël. En toch blijven mensen altijd doorgaan om die opstanding te loochenen. Nou, wij gaan er niet op in, want er staat waarvan wij getuigen zijn. En dat is niet de hoofdzaak. De Heilige Geest die getuigt het dat de Heer Jezus Christus leeft. En anders zouden wij ook niet meer leven. En we zouden ook geen hoop hebben op een toekomstig leven. Goed, en nu. En door het geloof, dat is het laatste van de reden van Petrus. En door het geloof in zijn naam, heeft zijn naam deze gesterkt, dien gij ziet en kent. Dan komt de spits. De spits. Je kunt wel zeggen dat Jezus dood is. Maar jongens, laten we het nou eens even zo plastisch zeggen. De doden weten niemendal. Er is geen verzinning en geen wetenschap in het graf waar je heen gaat. De doden zullen u niet prijzen. En die in de kuil nederdalen zullen u niet roemen. Het zieloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven. Kan iemand die dood is, die er niet meer is, kan die een dood ongelukkig mens, die als een wrak daarheen gesleept wordt naar de poort om te bedelen, kan een dood mens dat doen? En als jullie dat dan vol blijven houden, dat dat mogelijk is. Maar dat kun je niet volhouden. Als jullie zeggen, nee, dat is, jullie hebben wel gezegd in de naam van Jezus Christus, maar dat kan niet. God heeft het gedaan. Zou God dan geen vuur van de hemel laten dalen op zulke afgodendienaars, die daar de naam hebben genoemd van een kankerplek in het volksbestaan van Israël, voor de godsdienst van Israël? Voel je iets daarvan? Waar het nou op aandrijft? Wat moet je daar nou mee aan? Stel dat ze zeggen, we kunnen niet logen, die man die was ziek, die man was ongelukkig, die man kon nooit meer lopen, van zijn geboorte af niet meer, die man kennen we. Daar valt niet over te discussiëren. Maar jullie hebben gezegd in de naam van Jezus Christus, dat bestaat niet, want die is dood. Goed, dus wie heeft het dan gedaan? God. Zou God dat dan gedaan hebben? Als Jezus Christus gelijk te schakelen is met Beelzebul, of met een verleider, of met een vijand van de wet en de profeten waar zij hem voor gehouden hebben. Ja, wat moet je dan beginnen? Ik zie dat moment eigenlijk helder hoe de zaak op de spits gedreven wordt in die vierschaar van het woord. Hoe dat woord als het ware gezeten is in de vierschaar. En daar staan die duizenden mensen, die staan eromheen. Wat moet je daar nou op zeggen? Door het geloof in zijn naam. Dat is in de naam van Jezus Christus. Als hij zegt, dat kan niet, God moet het gedaan hebben. God zou het niet hebben kunnen doen als Jezus Christus niet zijn geliefde kind, zijn vorst des levens was. Dan zou het een godslasteraar zouden het dan geweest zijn. Dan moesten ze naar de wet van Mozes gedood worden. Want dan zouden ze aan Jezus iets hebben toegekend dat onmogelijk mag. Dan zou hun woord ook niet gekomen zijn, zegt de Heer in zijn woord. In de Pentateuch, in de vijf boeken van Mozes. Het woord van zo'n valse profeet komt niet. Wordt niet vervuld. Maar kijk, wie staat daar met een blij gezicht? Naast de twee apostelen, bij de pilaren, die man. Die man gaat ook een licht op, denk ik. Hij is beter geworden en die man heeft aanvankelijk wel wat van die spanning en dat geloof gevoeld. Maar ik denk toch dat het hem zelf onder de preek van Petrus hoe langer hoe duidelijker geworden is waar hij dan te danken heeft. Die man die valt van de ene verwondering in de andere, die staat ernaast. Door het geloof in zijn naam. Bij zijn naam moet je denken aan de persoon. Dat is een Bijbelse manier van spreken, ik heb er wel eens meer de aandacht. De naam ziet het wezen. Bij ons niet. Bij ons kloppen de namen niet met onze personen. Maar in de Bijbel is de naam openbaring, een stukje openbaring van God zelf. Ik bedoel dit. Het is geen toverformule. Het is geen heksenformule of zo.
Het gaat om de levende persoon. Dat betekent dit Bijbelspraakgebruik, de naam. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al zijn gunst voor het zoek. Waarom? De naam is hij. Daarom wordt zijn naam een sterke toren genoemd. Nou, dat begrijp je zelf, want je kunt in letters niet wegkruipen als in een toren. Met die naam wordt hij zelf bedoeld. Zo moet je het hier ook lezen. Door het geloof in zijn naam, in zijn persoon. Wie gelooft dat dan? De discipelen? Of heeft die man, die arme man, het ook geloofd? Ik heb nogal de nadruk gelegd op de eenzijdigheid van dat werk. Maar dat moet je niet op de spits drijven. Ik denk dat dat gelijk opgaat. Ik wil daar nooit geen probleem over maken. Die man is meegenomen. Die is in dat krachtenveld van de geest terechtgekomen. Als Petrus zegt. Hé, zie ons aan. Kijk ons eens aan, man. Met andere woorden. Het gaat niet om een lolly. Het gaat niet om een kwartje. Het gaat niet om een stukje consumptie. Nee, het gaat nu om dingen. Van een levensgrote betekenis. Die je ziel en lichaam aangaan. Jou helemaal. En dat is niet iets wat je, nou ja, zo, nee. Kijk ons eens aan. Nou, alles ging van God uit. Maar ik denk dat die man er in de dadelijkheid bij betrokken is. Die voelt dat. Voelt dat. Het vonkt gewoon. Het vonkt van de aanwezigheid. Van die geest. En dat woord. Als die man kijkt. Die jongen, dat is geen kinderspel meer. Dat is niet iets. Van een voortje of zo. Nou, als hij dat niet gedacht zou hebben. Dan staat dat de Heer nog niet in de weg. Hoor. Daar gaat het niet over. Want de Heer doet wat hem behaagt. Het geloof is niet de grond. Het is de weg waar langs de Heer de dingen doet. Nou. Door het geloof in zijn naam, de apostel Petrus en de apostel Johannes, die zijn de bevoorrechten dat ze geloven in de naam van de levende. En die man, die wordt erbij getrokken. Nou, door het geloof in zijn naam, want het geloof is wel zijn het middel. Het middel. Nou ja. Middel. Er zijn dingen die gebeuren ook zonder geloof. Ik bedoel dit. Er worden mensen soms op een of andere manier vallen hun een gunst ten deel. Ze konden niet meer beter worden, ze worden beter. En ze hebben soms helemaal geen geloof of wat ook. Dat is ergens ook om Christus wil. Maar dat is niet profijtelijk. Want er staat in de Bijbel, die niet heeft, dat wil zeggen, die Heere Jezus Christus niet heeft, van die wordt genomen ook wat die heeft. Dus, dan kun je een hoop weldaden hebben. En dan kun je op wonderlijke manieren beter zijn geworden en op het nippertje de dood ontsnapt en allerlei dingen meer en in leven gebleven zijn in de hongertijd en op zijn tijd een nieuw pak gekregen hebben, zulke soort dingen. Het kan allemaal gebeuren. Maar als je de Heer Jezus Christus niet hebt en je gaat dood, dan houdt het allemaal op. Dus het is wel, het is niet de grond, maar om er de baat van te hebben, is het wel nodig. Dat zegt de Schrift. Daarom zegt de Schrift, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Waarom? Omdat die Zoon het leven is. Die is het leven. Geloof je in hem, dan zal die voor jou het leven zijn. Dan denk je misschien, ik merk er nog niet zoveel van. Je zult het toch merken. Die ons Christus, die ons leven is. Wanneer Christus zal geopenbaard worden, zullen wij ook met hem geopenbaard worden. Dan komt het goed uit, dat hij ons leven is. Door het geloof in zijn naam, heeft zijn naam deze gesterkt. Meer niet. Ja, er blijft hier weinig roem over. Deze man, die heeft moeilijk een boekje kunnen schrijven. Als je een boekje zou hebben geschreven, dan zou het alleen maar behelst hebben. Lof, eer en prijs zij hem in het licht daarboven. Dank, dank nu alle God, met hart en mond en handen. Die eeuwig trouwe God wil hier reeds in dit leven ons zulke zalig lof geven. Maar verder, ja, hij kan niet zeggen, ik heb gekropen. Misschien heeft hij gekropen als het kwartje in een keer te ver van het matje afviel. Dat hij er naartoe schuifelde. En in zijn hart haatte die rijke stinkers die zonder op te kijken en hij mag ze niet aankijken. Zo wat neergooien. Maar verder heeft hij er niet voor gekropen, denk ik. Nee, hij kan niet zeggen, het was precies morgen zo, had ik het gevoel vandaag. Nee, dat had Simeon wel, toen hij naar de tempel door de geest gebracht werd. Maar deze man had dat ook niet. Kun je merken, hij verwachtte dat hij een aalmoes zou krijgen. Kijk, daar zie je nou hoe de Heere dat doet. Ik weet wel, dat hoeft niet een soort maatstaf te zijn voor ons. Maar weet je waar je wel moet bedenken? Er is ook geen grond in de schrift om in de prediking de weg der bekering of der genade of der begenadiging als het ware zo uit te rekken dat als je nou op je 10e jaar of nog eerder of wat later, hè, als je dan eens iets van je ellende mag leren en je hebt geen rust en als je dan 50, 60, 70 bent, maar er is nog niet gezegd dat je dat te beurt valt, als je dan nog eens die grote weldaad mag beleven, dat je gerechtvaardigd wordt, ja, daar is in de schrift geen grond voor, hoor. We hoeven geen perken en palen te slaan. Maar als zulke dingen als de leer der schriften worden voorgesteld, dan zit het er een eind naast. Dat we ons hele leven nodig hebben geoefend te worden in die weg, dat geloof ik zeer zeker. Heel ons leven. Om uit hem geloven gerechtvaardigd te worden voor God. Dat wel. Maar wij moeten er niet een soort godsdienst van gaan maken. Dat kun je in de Bijbel niet vinden. En daarom is dit zo fris. Ja, je kunt zeggen, zou die man met zijn ziel... Tuurlijk, die man is toch de Heere gaan loven en springen. Dat deed de duivel niet, dat deed de Heere. Die man is gaan loven en die is zo blij geweest. Die liep als een kalf in de wei. En misschien heeft hij al, nou ja, dat weet ik niet, daar was misschien geen plek voor, daar ben ik nou weer uit de aarde aards voor, om dat te denken, dat hij misschien al door hem heen geflitst heeft, nou maar, ik zal vanavond of morgen zal ik naar een baas kijken, of dat kan nou werken. En niemand hoefde me, ik hoefde nooit op een vrouw uit, want wie wilde nou zo'n kerel? Die op zo'n matje zit, gedragen worden, elke dag geen cent verdienen. Dan kan ik ook een vrouw zoeken. Och ja, zo is het leven. Door het geloof in zijn naam, heeft zijn naam deze gesterkt. Hé, dat pleit ervoor wat ik straks zei. Dat die geest terstond begonnen is om deze man erbij te trekken. Versterkt. Waarom? Wel, die man had kunnen zeggen. Op een hele grove manier, puntje, puntje, puntje op. Jullie met je smoesjes. Dat denk je wel. De gekke Gerrit niet. Dat had kunnen zeggen. Je moet maar eens tegen een blinde een boekje geven. En zeggen, nou lees eens een stukje op. Of tegen een lamme zeggen, sta op. Ga een eentje lopen. Dan gaan we wandelen. Mensen nog aan toe. Als een psycholoog of een psychiater het zou horen, dan zou hij zeggen, je bent een moordenaar om zo te praten met iemand. Snijd je door de ziel. Maar nou dat zit in dat woordje versterkt. Door het geloof in zijn naam, heeft de Heere Christus deze man versterkt. Hij kon niet meer vluchten. Hij kon niet meer vluchten in ongeloof, hij kon niet meer vluchten in de twijfelingen, hij kon niet vluchten in een botte opmerking van, dat zag hij toch aan de ogen. Hij zag toch dat ze niet smoesjes stonden te verkopen. Door hun ogen met eerbied gesproken straalde de geest van Christus. Jonge, jonge. Welzalig is de mens die het mag gebeuren. Dat geldt zeker voor deze man ook. Zij heeft hem gesterkt, die Christus. Gesterkt. Anders zijn we nog zulke ellendelingen. Dan zeggen we tegen de welverzekerde woorden van God. Dat gaat mij niet aan. Daar heb ik niks aan. Zou toegepast moeten worden. Zo praat de mens. Maar zo praat hij in zijn onwedergeborenheid. Dat voel je wel aan. Dan maakt hij zich er zo vanaf. Dat lijkt sterk. Maar het is helemaal niet sterk. Het is op dat moment een wegschuiven. Van de boodschap van het heil. Dan gaat de mens daar nog praten op ook. Dat hij zo degelijk is. Gaat mij niet aan. Maar daar kreeg deze man geen lengte voor. Gaat mij niet aan. Gaat jou wel aan. Kijk me eens aan. Nou, door zijn naam is deze gesterkt die gij ziet en kent. Dat is mooi. Die je ziet en kent. Zo uit het midden van het volk. En zoveel keer en zoveel dagen op datzelfde plekje. Het is een stadsfiguur. Zoals er nog zijn. Die wij wel kennen. Ja. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw alle tegenwoordigheid. En het geloof dat door hem is. Sommige bijbeltjes hebben een kleine letter. Sommige mensen denken ook bij dit woord aan het geloof dat was in die gewerkt werd in die kreupele man. Maar het is niet zo, je moet het met een hoofdletter lezen. Het geloof dat door Jezus Christus is. Hij is immers de vorst des levens. Hij is de volleinder des geloofs. En de leidsman van de zielen. Ik heb lang geleden al eens gezegd. Dat er op verschillende plaatsen sprake is van het geloof van Jezus Christus. Dat wordt dan meestal zo verklaard. Ook door de kanttekeningen. Het geloof in Jezus Christus. Nou, dat is helemaal niet erg dat die mensen dat gedaan hebben, hoor. Dan moet je ook weer niet zo zeggen van, ja, en daar klopt niks van. Nee, dat klopt heus wel. Maar, er staat door het geloof van Jezus Christus op meerdere plaatsen. Dat staat er. Dat betekent, ik heb dat vroeger eens gezegd, dat is door ene Binder, als ik me goed herinner, een Duitser, is een studie over gemaakt. Over die plaats in het Nieuwe Testament waar dat geschreven staat. En heb ik persoonlijk, eigenlijk wist ik dat al langer dan vandaag of toen ik dat las. Maar ja, daar word je toch wel eens een beetje op aangekeken. Of dat ze zeggen, ja, dat is helemaal mooi het geloof van Jezus. Je kan het met het geloof van een ander niet doen en ook niet met het geloof van Jezus Christus. Je zou zelf persoonlijk moeten geloven. Dus dat is ook waar. Maar, voor mij was het wel een bevestiging. Het is zo'n troost, want ik hoef niet meer te geloven. De Heer heeft tegen mij gezegd dat ik niet meer hoef te geloven. En helemaal niet hoef te dwepen over geloof. En dat was nadat ik een lange tijd al een gezicht had gekregen dat al die verhaaltjes van mij en van ons en van de omgeving niks te betekenen hebben, want dat het maar gaat om het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat het daarover loopt. Of die arme worm of rijke worm, wie die ook is, of dat die gelooft in de Zonen Gods, zoals onze vaderen ze hebben gezegd, om tot deze verborgenheid te komen, ontsteekt de Heilige Geest in de harten een ongeveinsd geloof. Nou, dat is al een hele opluchting als ik dat helder mag zien. Dat maakt de prediking wat makkelijker. Want je hoeft niet meer zo te rekenen met, ja, maar hij dit en hij zegt dat en je hebt toch zelfs zus en dat en dat. Maar, even een klein stukje persoonlijk. Na verloop van tijd, dat duurde een heel poosje. Toen werd er alsmaar gezegd in mijn hart, ja, dat is waar hoor. Zoals hij nou preekt, dat is waar. Daar gaat het om. Maar geloof jij dat nou? Ik zei gelijk door genade, ja, dat geloof ik. Dan werd weer even stil, poosje. En weer verder preken, was voor Hilversum overal heen liggen. En dan kwam het weer. Maar geloof jij dat nou waarachtig? Ja, ik hield het nog vol. Maar ik kreeg het wel benauwder. Steeds benauwder. Dat ging net zo lang door, totdat ik geen raad meer wist. En ik weet nog goed, het was ergens in Rotterdam op een tram. Ik denk, bij de volgende halte stap ik uit en ik ga naar huis. Want dat is toch een toestand. Dat je nou gezien hebt, die in de Zonen Gods gelooft. En je gelooft het niet. Ik was ten einde raad. Ik wil het niet overdrijven hoor. Maar ik zag het toch niet meer zitten. Ik denk, nou, dat ging toch wel zo doortrapt huichelachtig. Om dan nog de waarheid te vertellen en zelf niet te geloven. En toen ik aanstalten maakte om een definitief een punt erachter te zeggen, toen zei de Heer, zie, de overste leidsman en voleinder des geloofs. Je hoeft niet meer te geloven, jongen. Dat kun je niet overal zeggen, hoor. Jullie begrijpen het wel. Maar ik bedoel, dat kun je niet overal zeggen, want de mensen die vliegen gewoon tegen het plafond op. Ook al zijn ze dan zogezegd niet zo zwaar. Want die zijn weer zwaar in het geloof, weet je. Je moet geloven en dit en dat. En dat weet wel, de schrift zegt het over het geloof, maar niet met die zwaarwichtigheid die wij erop nahouden. Maar ik was toch zo blij dat ik hoef ik dan helemaal niks meer. Nee, hoef helemaal niks meer. Je moet toch geloven, ja, in hem. Daar gaat het om, hè. In dit verband denk ik aan Kolbrugge, heb je geen geloof, dan doe je het maar zonder geloof, als je maar gelooft. Ja, wat? Dat het het geloof is. Nee, dat hij het is. Voel je? Voel je hoe een mens met de weldaden of met de dingen die de Heer in zijn woord zegt, dat hij altijd er op zo'n manier mee omgaat, dat hij het als een last op zijn nek neemt, en nou ziet hij het helder, gaat gelukkig maar om het geloof. Ja, maar, daar zul je een toer aan hebben, om dat te geloven. En ik heb het nog wel eens hoor. Vaak. Dat je gedachten onder de gesprekken en of alleen dat je opeens stilletjes in je hart zegt, ach Heere, wanneer geloven wij nou waarachtig in u alleen? En dan is het ook weer een troost, dat die dierbare zaligmaker de voleinder is van het geloof. Want als de Heere ons op de oefening van het geloof zou pakken, dan werden we voor eeuwig buitengesloten. Zoveel verdoemelijks is er in de mens. Maar nou, ja, ik las van de hooggeleerde professoren wel eens dat ze een beetje smalend zeiden, ja, je kan niet zeggen dat de Heer Jezus borgtochtelijk geloofd heeft. Want dat is heel wat, het geloof dat, nee man, als dat niet zo was, dan zou jij nooit meer zalig kunnen worden. Het gaat over het geloof in hem, niet over het geloof. Het geloof in hem. Nou, door het geloof dat door hem is, door Jezus Christus toebereid, van Jezus Christus. Ik heb vroeger hier gezegd, weet je wel, je moet het zien als een huis. Als een huis waar je in woont. Je is wel eens benauwd, je hangt wel eens de raam uit, je holt de straat wel eens op. Ja, want vlees en bloed onderwerpt zich niet. Maar het is als een huis, een bereid huis, het huis van het vertrouwen, van het geloof. Door Jezus Christus bereid en klaargemaakt. Dan laat hij nou zijn ellendige inwonen. En buiten de deur ga je er aan, heb je geen vrede. Want dan kun je nog heel wat voelen, je kunt heel wat meemaken en heel wat dingetjes, maar je hebt geen vrede. Alleen maar, ik zal, denk dan eens aan die woorden, in dit vertrouwen leven wonen. En dat melden we nu in dit huis. Door het geloof dat door hem is, en daar hebben de apostelen mee ingestemd, dat hebben ze geloofd in hem. Dat hij het geloof, het vertrouwen is, aller einde der aarde. Daardoor heeft hij die volmaakte gezondheid gekregen in uw alle tegenwoordigheid. Alles is te getuigen van. Ze kunnen van alles inbrengen of niet inbrengen, maar hier staat het. Hier is hij. En man, nou die man... Jongen, die heeft nog nooit zo'n rol, of een rol was het niet, die heeft nog nooit zo'n plekje mogen innemen toen. En moet je toch indenken, die man die staat daar met een groot triomfantelijk blij gezicht, die staat daarbij, is niet waar. Ze zeggen, ik heb wel eens in de kerk een dominee hervolk, dat is akelig. Dus heeft toch niemand antwoord, alleen een hele echte, die heeft een vette knik, het is waar, maar er gebeurt verder niks. Dat is mensenbehagerij. Maar hier gaat het over het behagen van Jezus Christus. En dan mag die wel apostel de zoon zeggen. En dan schudt hij ja. Dan knikt hij. En dan maakt hij nog een paar pasjes. En hij springt nog eens een keer als het allemaal goed zien. Hij is beter. Zo wordt de kerk beter. Hun blijdschap zal eens onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Het gaat soms door hele rare wegen, die we niet geweten, en paden die we niet kennen. Waarom? Omdat we ook altijd de hoogte in willen, wat we in Jezus wilden zien. Niet dood, niet vernederd, niet het kruis opnemen. Dat willen we zelf ook niet. We willen met hem in de glorie. Hier op aarde de ene overwinning na de andere behalen. Kijk, en dat is nou een weg. Dat gaat vaak anders. Maar ja, zo is het wel wat Petrus zegt. Opdat ge zijn voetstappen zult volgen. Dat is nou genade. Wat blijft er dan over? Ja, hij alleen. En dat is ook genoeg. Amen.